Nog andere mededelingen? Van het college misschien? Nee, ook niet. De besluitenlijst van 10 november, kunnen we die vaststellen? En zijn er vragen of opmerkingen in het kader van de actualiteiten? Nee. Dan de slotwijziging 2020. Het college van BMW stelt voor om de slotwijziging 2020 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen, investeringen, mutaties, reserves en budgetoverhevelingen vast te stellen, de sturingsregimes op verbonden partijen vast te stellen, het controleprotocol aan te vullen met de volgende tekst: voor de WMO en jeugdwet de rapportagetolerantie te bepalen op €125.000, overeenkomstig het advies van het I-sociaal domein. Het tekort van de slotwijziging 2020 van €985.000 te dekken uit de algemene risicoreserve. Wie van de commissieleden wil hierover het woord voeren? We beginnen aan die kant. Mevrouw Gierman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een paar vragen. Viertal. De eerste plaats het controleprotocol. Kunnen we daar nog een toelichting op krijgen? Het waarom en wat is precies het i-sociaal domein? De tweede vraag is, ja, ik ga er even dwars doorheen, maar dat gaat over de sessies met de Raad, over financieel gezond. Nou, de tekort is natuurlijk fors, dus we maken ons daar wel zorgen over. Dus we kijken wel uit naar die sessies. Dus misschien kunt u toezeggen wanneer die precies zijn. Dan wordt het tekort wordt gedekt uit de algemene risicoreserve. Waarom? Voorheen was het toch uit de budget-egalisatiereserve, dus kunt u dat nog toelichten? Nou, dat is hem. Ja, drie vragen. Ja.
Dank u wel. Meneer Brink.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben ook nog een aantal vragen. We sluiten ons in eerste instantie volledig aan bij de opmerking betrekking tot financieel gezond. Een aantal punten gevonden waar we toch wel ja, wat vraagtekens bij hebben. Ook met name over de incidentele structureel verdeling die hier een aantal keer genoemd wordt. En natuurlijk de kosten die nog gaan komen met betrekking tot corona. Dus dit antwoord horen wij ook graag. Met betrekking tot de risicoreserve hadden eigenlijk misschien ja, net het iets te technisch, maar wat is dan nu de dekkingsgraad? Hè? Want we willen 1,4, we zaten op iets van 1,7 of zo, dus mogen wij dan aannemen dat we in ieder geval boven het gewenste niveau blijven zitten? En kunt u daar een update over geven? Op pagina 5, in het overzicht met de kosten samenleving staan een aantal flink grote negatieve posten. Onder andere de kosten van de voorgaande jaren, inclusief de herstelcliënten. En daar staat er in de toelichting dat de herstelcliënten vooral te maken hebben met trajecten die ja, we dachten goedkoop afgekocht te hebben, om het zo maar te zeggen, maar die toch nog iets langer doorliepen dan gedacht. Dus de vraag is, zijn deze trajecten inmiddels allemaal afgerond of kunnen wij hier nog alsnog kosten van verwachten, ook weer in 2021? En heeft u daar zicht op? Op pagina 7, het rechtmatigheidsrisico. Ja, we begrijpen de problemen die daarmee zijn, omdat we natuurlijk met een hele onzekere situatie zitten. Nu hebben wij dit een aantal jaar geleden na de decentralisatie ook gehad met betrekking tot de jeugdzorg. En toen werd er een verklaring afgegeven met een opmerking, met een kanttekening, dat de stukken goedgekeurd waren, maar dat de onzekerheid daarin wel even expliciet benoemd moest worden. Houdt dat in dat we nu ook zoiets kunnen verwachten met betrekking tot de coronakosten? En zo ja, betekent dat dan ook dat de provincie dan ook in die zin daarmee akkoord kan gaan? Het controleprotocol werd net ook al even genoemd door mijn voorganger. Ja, we hebben begrepen dat de kleinere organisaties met name toch nog wel eens in dat gebied tussen de 75 en de 125 zitten. En dat het voor hen heel ingewikkeld is en lastig is om die administratie allemaal bij te houden. Dus wij zijn hier een voorstander van. Over de dak- en thuisloosheid op pagina 14. Dit heeft natuurlijk ook te maken met de decentralisatie daarvan die er aankomt. Heeft u hier al wat zicht op? Betekent dit bijvoorbeeld dat wij ook een opvanglocatie moeten gaan hebben? En zouden we dan met deze kosten in de toekomst ook nog uitkomen? Op pagina 15, de sociaal-medische indicaties. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee dat dit tot die besparing heeft kunnen leiden. Heeft u ook een verklaring waar dit vandaan komt in de zin van, is dit iets waarvan u verwacht dat het structureel is? Heeft dit met de nieuwe werkwijze en integralisatie te maken? En zo ja, ziet u deze mogelijkheden dan ook nog qua besparing op andere onderdelen binnenkort? Op pagina 28 gaat het zowel qua inwoonkosten bestuursondersteuning als qua de onderbesteding van de organisatiebudgetten over personeelskosten die respectievelijk hoger en lager uitgevallen zijn. Kunt u misschien nog een kleine toelichting geven waar dit in zit? En op pagina 32, het staat er al een klein beetje in, maar misschien toch nog even verhelderen over de riolering. Door uitstel van sommige projecten betekent het dat we de werk met werk investeringen van de vervangingen van Driool doorgeschoven worden voor een deel. En ziet u dan in de toekomst nog problemen met het halen van de doelstelling zoals we die in het GRP 6 vastgelegd hebben? Want er staat in de volgende zin dat er een herijking plaats gaat vinden voor GRP 7. Dan hebben we nog één algemeen punt, waar eigenlijk een heleboel dingen onder vallen. En dat is, ja, hoe kan het ook bijna anders, de jeugdzorg. We zien toch weer een behoorlijke kostenoverschrijding hierop. En dan hebben we de toelichting en dan gaat het weer over een nieuw systeem. We hebben toch nog wat vragen over die oplossingsrichtingen die hier aangegeven worden. Er komt een contractmanager jeugdzorg bij Duo Plus. Wat verwacht u hier precies van? Want er staat dat, dat het dan niet meer zelf gedaan hoeft te worden en dat het overzichtelijker wordt. Maar in hoeverre verwacht u hiermee ook ten opzichte van de opdrachtgevers nog iets te kunnen besparen? Er worden 10 kernpartners als het goed is in het nieuwe contract. We begrijpen dat er minder overhead in zit, maar hebben we het dan alleen over een administratieve besparing? Of denkt u dat er überhaupt een efficiëntieslag daarin gemaakt kan worden? En ja, op pagina 13 staan dan keuzemogelijkheden. Als er een budgetoverschrijding is op het sociaal domein. Daar hadden we eigenlijk de vraag. Noemt u deze keuzemogelijkheden als wij komen hiermee bij u terug? Of wilt u van ons een uitspraak hebben over of een idee hebben wat wij van deze keuzemogelijkheden vinden? Zo ja, dan geven wij die graag.
Dank u wel, meneer Brink. Meneer Bazuijen, gemeentebelang. U heeft geen vragen, meneer Albers.
Ik heb er één, ook in aanvulling op wat eerder al gevraagd is. Er wordt nu gekozen om het ten laste van de algemene risicoreserve af te boeken. Kunnen wij de garantie krijgen van de wethouder dat zodra het de middelen toelaten, dat dat bedrag eerst weer wordt aangevuld? Want het is wel een beetje vreemd.
Dank u wel, meneer Albers. Meneer Prinsen.
Twee korte vragen. Het sociaal domein betreft maatschappelijke ondersteuning, bladzijde 10. De kosten uit het verleden. Toch nog even de vraag. We hebben het daar in het verleden ook wel over gehad. Maar ik krijg nu de indruk dat er veel rekeningen eigenlijk betaald worden zonder verificatie, omdat de gegevens ontbreken. Eerste vraag, klopt dat? En de tweede vraag is, hebben wij nog veel van die oude, uit het verleden stammende rekeningen te verwachten? Dan even iets anders. De grondexploitaties, bladzij 26-27. Dat is een opsomming rond de bouwplannen, zeg maar, en de grondexploitaties. Ik mis daar eigenlijk steeds de Heijermanslaan in. Maar misschien kunt u mij vertellen waarom dat zo is. En ligt dat stil of hoe is dat? Is dat aanstaande? Wat is de vordering daarin?
Dank u wel. Meneer Janssen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, veel van de vragen die wij hadden zijn inmiddels al gesteld. Onder andere de PvdA heeft een behoorlijke lijst naar voren gebracht. Toen ik de vorige keer, meneer de wethouder, zei... Goh, dat valt me mee. Ik had eigenlijk verwacht dat we wel op 1,3 miljoen uit zouden komen. Was dat eigenlijk niet bedoeld als target, als doelstelling. Maar we gaan nu wel die kant uit, want we schieten al over de 2 miljoen heen. De vraag is, wat komt er nog meer op ons af? Gaan we die 3 miljoen aan onderscheiding, of overschrijding moet ik eigenlijk zeggen, realiseren? Kunt u nu al iets zeggen over de verwachting die u ons gaat presenteren in de loop van het eerste kwartaal volgend jaar? Want nou ja, wat ik aangaf, uit onze berekeningen blijkt dat we het hier nog niet mee gehad hebben. Tot zover.
Dank u wel, meneer Van Haren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn vraag, ik had eigenlijk één vraag of twee vragen, ook over de risicoreserve, die zijn al gesteld. En inderdaad het controleprotocol, ook al door mevrouw Gierman gesteld. En dan heel specifiek de vraag, wat valt daar precies in het omzetbegrip?
Dank u wel. Meneer Boman heeft geen vragen. Anderen nog? Meneer Polak. Een microfoon komt uw kant op.
Dank u wel. Wij hadden drie vraagjes hier opgesteld in aansluiting op collega Brink over de rijkscompensatie voor dak- en thuislozen. Daar wordt voor 2021 een bedrag van 32.000 gulden genoemd. En daar wordt bij vermeld dat de eerste TURAP in 2021 de bijdrage aangevraagd wordt. Onze vraag is, vindt u deze compensatieuitbetaling dan ook daadwerkelijk pas later in 2021 plaats, of moet die aanvraag eerder ingediend worden? Pagina 17, programma Wonen. Dat gaat over de herinrichting voor het dorpscentrum De Kwakel. Gesteld wordt dat er een centraal plein wordt gerealiseerd voor diverse activiteiten. Dit wordt onder andere gemaakt door verplaatsing van de huidige parkeerplaatsen. Maar mijn vraag hierbij is dat bij realisering van een supermarkt in de voormalige Rabobank zal er volgens ons juist een sprake zijn van een aantrekkende werking van consumenten. En de vraag ligt nu voor, waar wordt de verplaatsing van de huidige parkeerplaatsen gerealiseerd? Pagina 18 tot slot. De weergegeven planning van de werkzaamheden voor het dorpscentrum De Kwakel. Wat gebeurt er tussen november 2020 en november 2021? Duurt het werkelijk 1 jaar om kabels en leidingen te verleggen? Dus met andere woorden, we zouden daar wel wat bespoediging in de planningen willen zien. Tot zover.
Dank u wel, meneer Polak. Het college, meneer Bouma, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het zijn een hele hoop vragen, dus ik moet ook even zoeken wat u precies bedoelt. Want sommige zijn toch redelijk technisch en schrijven en lezen, dat is ook wel weer lastig. Ik ga het eerste proberen en er zijn een aantal die worden ook weer doorgeschoven. De eerste die er staat is toch dat verhaal over dat controleprotocol. En als ik het goed heb begrepen, gaat het met name over het controleprotocol bij de kleinere partijen in het sociaal domein. Klopt dat? Ja. Ja, de motivatie daarachter is, die hebben we proberen weer te geven. Dat heeft toch te maken dat wij in de realiteit en zeker de huidige realiteit merken dat veel kleine partijen toch wel moeite hebben om dat bij te houden. Ja, daar lopen we natuurlijk al een aantal jaren tegen aan. En vandaar dat er gezegd is, en daar zijn wij niet uniek in, want dat is een landelijke afspraak, zeg maar, die veel wordt toegepast, om juist dat tot een bepaald bedrag te zeggen van dat gaan we iets minder zwaar doen, daar geven we meer tijd mee aan de partijen. Volgens mij is het wel zo, maar ik kijk even naar mijn collega links, dat gelijktijdig wij natuurlijk ook als organisatie wel erbovenop zitten om te kijken van wat we wel weten wat er gefactureerd wordt. Want daar hebben we het al eerder over gesproken in deze zaal, omdat we hier al langer mee worstelen. Zeg ik dat correct?
Mevrouw Zijlstra.
Ja, dat heeft te maken, denk ik, met de rekeningen die later komen. Hè? We hebben in een nieuwe aanbesteding en in de oude aanbesteding trouwens ook al, hebben we afspraken gemaakt met de zorginstellingen dat ze op tijd hun facturaties leveren. Zitten we ook bovenop. Daar is het contractmanagement ook onder andere voor, dat goed gehanteerd wordt. Maar wettelijk gezien mogen ze nog steeds na 5 jaar een rekening indienen. Dus er blijft altijd een beetje onzekerheid bestaan.
Dank u wel. Meneer Van Haren.
Ja, in ieder geval op mijn deel van de vraag is het nog geen antwoord. Want ook bij de NOW hebben we gezien dat het begrip, of het omzetbegrip, dat nog wel wat verwarring kan veroorzaken. En hoe dat in dit geval voor de kleine aanbieders precies gehanteerd wordt.
Wie heeft daar een antwoord, meneer Bouma?
We schakelen even een hulplijn in, voorzitter.
Dat is goed. Meneer Strothorst, gaat uw gang.
Ja, goedenavond. In de slotwijziging staat er een streepje onder het woord e-sociaal domein op pagina 7. Daar kun je op doorklikken en dan staat daar onder precies wat die regeling inhoudt. En dat betekent eigenlijk dat er een soort coulantse regeling is voor kleine zorgaanbieders die geen accountantsverklaring hoeven in te dienen. En dan gaat het over, voor alle gemeenten waar ze voor werken. Dus dit moet je bijvoorbeeld zien als ze voor de regionale opdrachten voor Amsterdam en alle andere gemeenten werken. Dan zal er ook een deeltje voor Uithoorn zijn en dan zou voor Uithoorn zouden ze een accountantsverklaring moeten aanleveren en voor Amsterdam niet. Nou, dat levert in de praktijk wat problemen op. En daarvoor willen we eigenlijk aansluiten ook bij de regionale werkwijze. Daar heeft het eigenlijk mee te maken.
Helder, meneer Van Haren. Dank u wel. Goed, meneer Bouma, hervat u de beantwoording.
Beter had ik het niet kunnen vertellen, volgens mij.
Mooi.
Even kijken, sessie van de Raad. Het streven is, want we zijn bezig, dat heb ik al eerder aangegeven, om informatie zoveel mogelijk te verzamelen. Het streven is om met de Griffie bij voorkeur nog deze maand te kijken voor data in januari. Daar willen we naartoe. En eerder is het ook niet zo zinnig, want dan hebben we niet genoeg informatie voor u. Dus dat is waar we op aansturen. Dan de vraag over waarom het voorstel om dit tekort te dekken uit de algemene risicoreserve en niet uit budget-egalisatiereserve. Dat zijn twee redenen. Eén is dat het budget-egalisatiereserve niet toereikend is voor dit extra getal. Daarnaast zou het zo zijn dat als je het wel doet, dan heb je niet meer, terwijl dat natuurlijk ook een soort werkreserve is, wat ik u al eens eerder aangegeven heb, hè, voor komende jaren, zeg maar, of komend jaar. Het tweede is, kijk, de algemene risicoreserve is natuurlijk niet geld waar je bovenop moet gaan zitten. Dat is geld, het woord zegt het al, het is een reserve voor die zaken die ons overkomen waar we echt geen idee van hadden dat gebeurt. Nou, het grootste deel van de slotwijziging heeft dat in zich zitten. Vandaar dat wij gezegd hebben, voor deze keer zou je dat kunnen dekken uit de algemene risicoreserve, want daar is die ook voor. Hij is ook om gebruikt te worden en uiteraard met gezond verstand. De vraag om dat dan ook gelijk weer aan te vullen, ja, dat is iets waar u zelf ook over gaat. En dat kunt u natuurlijk gaan bepalen of u dat gaat doen of niet. Het komt natuurlijk altijd uit de lengte of de breedte, hè, vanuit de begroting. Ja, dat is niet keihard een must, laat ik het zo zeggen. Alleen u heeft wel een soort waarde neergezet vanuit de risico's die we hebben. Hè, want we hebben natuurlijk ook een risicoparagraaf zelf. Nou, dat moet wel in balans zijn.